Hallo en welkom terug bij de geschiedenis van de Romeinen. Aflevering 8, het gepeupel. Met de overwinning op de Latijnen van de afgelopen aflevering had Rome voorlopig haar positie weer grotendeels teruggekregen. Er stond ruimte om een andere prangende kwestie te bespreken, die van de rechten van de bevolking. De 100 senatoren, die door Romulus in aflevering 3 een speciale positie hadden gekregen in de Romeinse staat, waren door Romulus ingedeeld in een speciale stand van de zogenaamde patriciërs. Lidmaatschap van deze stand was overerfbaar via de vader, waardoor afstammelingen van de originele patriciërs nu ook patriciër waren. Deze stand werd soms aangevuld, zoals met de curiatie na de verwoesting van Alba Longa, en de claudii, toen Attus Clausus vorige aflevering werd toegelaten. Verder was het een vrij gesloten geheel, waarbij lidmaatschap moeilijk te bereiken was en waarbij patriciërs elkaar de hand boven het hoofd hielden. Er ontstonden grote verschillen in rijkdom en macht tussen patriciërs enerzijds en de rest van de bevolking, de plebeiers, waar ons woord plebs vandaan komt, anderzijds. Dit zorgde voor strubbelingen. Wat de strubbelingen nog groter maakte, was het probleem van de schuldslavernij. Naar Romeins gebruik was het zo dat als iemand schulden had bij iemand anders en deze niet kon betalen, deze persoon net zo lang voor de schuldeiser moest werken tot de schuld was afbetaald. Dit zorgde voor nog schevere verhoudingen, want wanneer iemand al zijn inkomen moet afstaan aan een ander, is hij niet in staat inkomen te vergaren om zijn familie te onderhouden. Schulden die daardoor werden gemaakt, leidden tot nieuwe problemen. Dan was er ook nog het issue dat veel mensen die op deze manier in de problemen kwamen, hierin terechtgekomen waren, omdat ze hun stad aan het verdedigen waren in de verschillende oorlogen van de afgelopen tijd. Terwijl de mannen als soldaat weg waren, bleven de rekeningen komen en dit leidde tot de schulden. De plebeiers, die het leeuwendeel van hen aan de verkeerde kant van de lijn vertegenwoordigden, eisten een oplossing voor dit probleem in de vorm van kwijtschelding van de schulden. De schuldeisers zagen dit alleen niet als een probleem. De houding van hen was dat wie zijn bil brandt op de blaren moest zitten, ook als het de oorlogshelden van gisteren zijn. Door de kwestie van schuldslavernij kwamen de groepen tegenover elkaar te staan. Er ontstond een impasse omdat geen van beide groepen water bij de wijn deed, en de plebeiers zaten op de rand van een opstand tegen de patriciërs. Deze onrust moet rond ingegaan zijn, want juist op dit moment werd Rome aangevallen door verschillende omliggende volkeren. De Senaat had nu de jonge mannen nodig, maar geen enkele plebeier kwam opdagen toen hij werd opgeroepen. Ze staken hun hakken in het zand en weigerden zich te melden om hun stad te verdedigen. De Senaat stelde een dictator in om ervoor te zorgen dat dit niet het einde van de podcastserie zou worden. Ze kozen geen hardliner, maar Manlius Valerius, de broer van Publicola van deze baan. Valerius haalde het plebs over om voor hem te vechten. Zodra de oorlog voorbij was, zo beloofde hij, zou hij een oplossing verzorgen voor het probleem. Valerius leidde de Romeinen naar de overwinning. Daarna richtte hij zich op het inlossen van zijn belofte aan de soldaten die voor hem hadden gevochten. In de patricische senaat kreeg hij echter nee op het request. En zelfs zijn positie als dictator kon daar niets aan veranderen. Teleurgesteld legde hij zijn functie neer en liet zich door het volk naar huis begeleiden. Wat er nu gebeurde, was niet zijn schuld. Gevolg was dat de soldaten massaal naar een heuvel buiten Rome gingen en daar een versterkt kamp opzetten. Daar bleven ze zitten. Ze deden verder niets, maar ze zaten daar met z'n allen. In de stad brak paniek uit. De plebeiers vrezen aanvallen van de patriciërs en de patriciërs vrezen onrust omdat er geen leger was. Wat iedereen vreesde, was dat andere volkeren erachter zouden komen wat er aan de hand was. Als zij erachter zouden komen dat het leger van de Romeinen aan het staken was, waarom zou dan niet iedereen aanvallen? De senatoren kregen door wat er moest gebeuren om deze padstelling te verbreken en stuurden de plebeier Agrippa Menenius als onderhandelaar naar de heuvel. Menenius vergeleek de staat met het menselijk lichaam. Livius legt hem de volgende woorden in de mond. In de tijd dat de ledematen van de mens niet, zoals nu, eensgezind waren, maar elk afzonderlijk hun eigen beslissingen namen en hun eigen stem hadden, gebeurde het eens dat de overige lichaamsdelen het een schande vonden dat zij zorgden en zwoegden en slaafden om alles voor de maag bij elkaar te zoeken, terwijl de maag zelf daar maar in het midden zat en niets anders deed dan zich de genietingen laten welgevallen die hem werden verschaft. Daarom smeden ze een complot. De handen zouden het voedsel niet meer naar de mond brengen. De mond zou niet meer aannemen wat hem was gegeven en de tanden zouden niet vermalen wat zij ontvingen. Maar toen ze in hun boosheid de maag door honger wilden temmen, raakte ook de ledematen zelf en het hele lichaam volledig uitgeteerd. Daardoor werd hun duidelijk dat de dienst die de maagd verrichtte ook niet mis was en dat hij niet meer werd gevoed dan zij die hem voeden. Door naar elk lichaamsdeel datgene te zenden waardoor wij leven en sterk zijn, geleidelijk verdeeld over de aderen en verrijkt met het verteerde voedsel, bloed. Met deze merkwaardige vergelijking wist Menenius de plebejers te overtuigen. De soldaten gaven hun staking op en keerden terug naar huis, in afwachting van de oplossing van het probleem. De patriciërs kwamen niet echt met een directe oplossing van het schuldenprobleem, maar besloten werd dat er twee magistraten dienden te worden gekozen uit de plebejers. Deze nieuwe magistraten werden de volkstribune. Patriciërs waren uitgesloten van deze functie. De volkstribune ging met de tijd dienen als een soort plebejische tegenhanger van de consul, die altijd patriciër was in deze fase van de Romeinse tijd. Aanvankelijk waren de bevoegdheden van de volkstribune beperkt tot het vrijlaten van individuele schuldslaven. Later kreeg hij het vetorecht om beslissingen van de consul tegen te houden en werd het aantal volkstribunen uitgebreid naar 10. De volkstribune was verder onschendbaar. Het volk zwoer een eed om een ieder die de volkstribune aanviel te doden. En dat gebeurde verschillende keren. Aanvankelijk werden de volkstribunen gekozen tot de comitia centuriata, net zoals de andere magistraten in de republiek. Na enige tijd werd een nieuwe volksvergadering ingesteld, de comitia tributa. In tegenstelling tot de comitia centuriata was de comitia tributa geen volksvergadering met een gewogen stemming die gebaseerd was op bezit. Deze vergadering leek meer op die van Romulus, waarin de bevolking in tribus werd verdeeld. Hierdoor was het voor de patriciërs niet mogelijk de verkiezingen te domineren en kon de volkstribuun zijn naam eer aan doen. De oplossing die bedacht was, viel niet bij iedere patriciër in even goede aarde. Een belangrijke tegenstander van deze ontwikkeling was Coriolanus, de held van Corioli, en patriciër pur sang. Hij voelde zich door de plebejers gepiepeld, omdat de volkstribunen tegen hem hadden geageerd in de campagne voor het consulschap, die hij vervolgens verloor. Volgens Plutarchus was Coriolanus niet zozeer incapabel, maar kon hij gewoon niet met mensen omgaan. De heldenstatus was hem naar het hoofd gestegen en Coriolanus liep behoorlijk naast zijn schoenen. Zijn reputatie stortte volkomen in. De volkstribuun Sicinius had wel een handje in zijn val. Toen kort na de opstand van de plebejers een hongersnood ontstond, wilde Coriolanus de graantoevoer naar het volk blokkeren om ze de concessies af te dwingen waar hij op uit was. De plebejers moesten de volkstribune afzetten en de functie niet meer vervullen. Coriolanus meende volgens Livius dat het al erg genoeg was dat hij onder Tarquinius Superbus had moeten leven en dat het de eer van de patriciërs te na was en dat ze nu gebukt zouden moeten gaan onder de volkstribune. Dit voorstel werd door de Senaat beoordeeld zoals het was, veel te hard. De meeste senatoren zagen dat dit soort maatregelen alleen maar kwaad bloed zouden zetten bij het volk. Ze hadden net gezien wat er kon gebeuren als ze te ver gingen. De volkstribunen bleven aan en zouden zich ontwikkelen tot een machtige partij voor de rest van de Romeinse Republiek. Coriolanus zelf ging in ballingschap. Hij belandde tussen de Volsci en werd daar met alle egaars ontvangen. Langzaam groeide de band tussen de Romeinse generaal en zijn aanvankelijke vijand. En Coriolanus had zelf ook een appeltje te schillen met zijn landgenoten. Om die reden ging hij in op het aanbod van de leider van de Volsci, Atius Tullius. Coriolanus besloot voor hem te vechten tegen Rome. Hij behaalde grote overwinningen en begon Rome zelf ook te bedreigen. De Romeinen zagen het gevaar en stuurden delegaties om Coriolanus ervan af te praten om de stad aan te vallen. Deze delegaties werden weggestuurd. Coriolanus wilde de Romeinen een grote slag toebrengen. Het was pas toen de Senaat Coriolanus' moeder Veturia en echtgenote Volumnia stuurde om hem om te praten, dat hij overstag ging. Coriolanus en de Romeinen tekenden een vredesverdrag. Dit was het einde van de carrière van Coriolanus. Over zijn leven verschillen de bronnen van mening. Volgens sommigen kwam hij om door een moord toen hij terug was onder de Volsci. Maar Livius gaat voor het scenario waarin Coriolanus heel oud wordt en uiteindelijk een natuurlijke dood sterft. De Volsci krijgen nog een aantal stammen samen en vallen Rome aan. De dan regerende consuls weten ze te verslaan. Het verhaal van Coriolanus illustreert wat er in Rome gebeurt aan het begin van de 5e eeuw voor Christus. De twee standen, patriciërs en plebejers, komen steeds verder uit elkaar te staan. En zelfs maatregelen zoals die door Coriolanus voorgesteld werden, om de bevolking met honger in het gareel te krijgen, komen naar voren. De Romeinen zaten op een belangrijke T-splitsing in hun geschiedenis. Iedereen had in de gaten dat er een tijdbom tikte maar hoe de problemen rond de schuldslavernij en andere rechten voor de plebejers opgelost moesten worden, dat was een open vraag. Coriolanus stond voor de harde lijn, maar de Senaat wist ook dat Rome in zou storten als de maag de verteerde voedingsstoffen niet meer naar de ledematen zou sturen. Ik word er zelf ook een beetje moe van, om iedere aflevering wel een keer te moeten zeggen, maar eigenlijk is het verhaal van Coriolanus waarschijnlijk niet veel meer dan een legende. Rond de eeuwwisseling kregen de Romeinen te maken met voedselschaarste en hongersnood, en juist toen de Romeinen verzwakt waren, vielen de Volsci aan. Zoals we bij Porsena gezien hebben, hadden de Romeinen er wel een handje in om hele eervolle verhalen te vertellen. Zo waarschijnlijk ook met Coriolanus. Voor een rechtgeaarde Romein moet het moeilijk te verkroppen zijn dat de stad was aangevallen door barbaarse stammen uit de heuvels. De enige manier om dit te kunnen bevatten is als ze verslagen zouden zijn door een van hen. Geschiedschrijving in de Romeinse tijd is iets anders dan geschiedschrijving in de 21ste eeuw. Waar geschiedschrijving tegenwoordig een wetenschappelijke discipline is, was het voor de Romeinen de bedoeling om goede verhalen te vertellen, waar iets uit blijkt. Romeinen zijn beter dan anderen, moeten ze iets typisch Romeins, dat soort dingen. Met name Livius, de belangrijkste bron over deze periode, heeft een handje in dit soort dingen. Verhalen als in de afgelopen afleveringen moet je dan ook met een korreltje zout nemen. Dat maakt ze overigens niet minder interessant. Als Livius ons iets leert, dan is dat het beeld wat in zijn tijd bestond over een periode die voor hen net zo lang geleden is als de kruistochten voor ons. Wat weten we daarover te vertellen? Nadat de consuls met hun legers binnengevallen volkeren uit de bergen hadden verslagen, tekenden zij verdragen met hen. Interessant is het verdrag dat de Romeinen tekenden met de Hernici. 2/3 van het grondgebied van de Hernici kwam in Romeinse handen. Besloten werd om dit grondgebied te verdelen onder de bevolking. De helft van het gebied ging naar de plebejers en de andere helft naar de Latijnse bondgenoten. De consul Spurius Cassius begon vervolgens met een van de meest delicate kwesties van de Romeinse tijd. Als je bij delicate kwesties denkt aan overvolle verzorgingshuizen of aan hypotheekrenteaftrek, think again. Want we hebben het over landverdeling in de Romeinse tijd. Het is één ding om recent vergaarde landbouwgrond aan de plebs te geven, maar Cassius begaf zich op het gebied van ager publicus, het openbare land. Dit bestond oorspronkelijk uit de bezittingen van de koning en werden aangevuld met datgene dat de Romeinen veroverden op vijanden. Deze grond was dus staatsbezit, maar werd vrijwel helemaal uitgebaat door een kleine groep patricische families die daarvoor een kleine vergoeding betaalden aan de staat. Een deel van dat gebied ging mee in de gulle gift van de consul aan de plebejers en de Latijnen. Daar zaten de patriciërs niet op te wachten. Ze hadden al wat in moeten leveren toen de volkstribunen werden ingesteld. Nu zagen ze ook hun grondbezit een rook opgaan. En die Latijnen, een plebejer, zou om het hart huilen om het onrecht dat zijn stand werd aangedaan door de patriciërs, maar denk niet dat ze open stonden voor rechten voor vrouwen, slaven en buitenlanders. Het is eten of gegeten worden. En als het erop aankomt, wil je liever eten. We kunnen wel zeggen dat de landbouwhervormingen geen wolk in de park waren in die tijd. Uiteindelijk kwamen de landbouwhervormingen van Cassius er niet doorheen. Met name het weggeven van land aan de Latijnen bleek een struikelblok. Livius meldt dat de andere consul, Proculus Verginius, zijn veto uitsprak en zich openlijk afvroeg of de Romeinen er met Cassius wel zoveel beter voor stonden dan wanneer ze Coriolanus gekozen zouden hebben. Cassius begon de strijd te verliezen en besloot te proberen de bevolking om te kopen. Dit werkte niet, sterker nog, dit leek op een poging om koning te worden en dat was niet de bedoeling. Na zijn consulschap werd Cassius ter dood veroordeeld. Het idee dat hij offerde, dat was niet dood. We zullen zien dat landbouwhervormingen in de loop van de Romeinse periode een belangrijke rol blijven spelen. Ook de andere strubbelingen tussen patriciërs en plebejers bleven doorgaan. Zeker ook omdat sommige consuls het niet zo nauw namen met hun belofte de buit van oorlogen te verdelen. Over 2 weken kijken we verder in het conflict tussen de patriciërs en de plebejers dat Rome in haar greep kreeg.